Wie op zoek is naar financiering van een pand kan meerdere paden bewandelen. In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers waarom ze juist via Mogelijk hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via bnr.nl of je favoriete podcast-app. Blijf
scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis.
Bij vastgoed draait het om de stenen. Tenminste, dat wordt altijd gezegd. Nou, bij het bedrijf van onze gast denken ze daar heel anders over. Hun speerpunt is het creëren van een sociale infrastructuur. De vraag van deze week: hoe zorg je ervoor dat nieuwe gebouwen en wijken ook gaan leven? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR en altijd online via de app en bnr.nl. Maarten de Gruyter is in Ierland voor zaken, dus ik neem het nieuws deze week door met de collega John van Schagen van de redactie.
Dag Maarten.
Dag John, jouw oog viel op een stuk in het FD. Zet de vakantiewoning en ander vastgoed in box 4. Nieuw, box 4.
Ja, box 4. Nou, dit gaat natuurlijk over dat hele box 3 dilemma. Hebben we al diverse afleveringen over gemaakt. Je vermogen wordt belast met een fictief rendement van 6,17%. Alleen ja, vastgoed is daarbij dan wel een probleem. Want je pand wordt weliswaar meer waard. Althans, dat hoop je. Maar ja, dat geld staat natuurlijk niet direct op je rekening. Nou, het kabinet wil uiteindelijk naar een vermogensaanwasbelasting. Of al het inkomen uit particulier vastgoed belasten in box 1 zelfs. Daar is Van Rij ook over aan het nadenken. Zelfde box dus als werk en inkomen. Alleen dat betekent wel dat de fiscus voor elke vakantiewoning of beleggingspand de prijsbeweging moet gaan meewegen. En Tom Berkhout zegt in het FD, dat is eigenlijk best heel ingewikkeld. En het is ook risicovol voor pandeigenaren. Want ik zei het al, het is geen geld dat je op je rekening hebt staan. En hij stelt nu dus voor, maak een aparte belastingbox voor vastgoed.
Ja, want dat is een van de problemen. Hè? Dat als je een aanwasbelasting hebt, dat ik belasting moet betalen over een pand wat ik nog niet verkocht heb.
Inderdaad.
Dan moet ik een lening afsluiten om de belasting te betalen.
Ja, dat is wel een beetje gek.
Ja, het FD schrijft er dus over naar aanleiding van een opinieartikel van Berkhout in het Nederlands tijdschrift voor Fiscaal Recht. Ja, en de vraag is, hoe zou zo'n vastgoedbelastingbox er dan uitkomen te zien? Heeft hij dat ook ingevuld, box 4 in detail?
Ja, box 4 dus. Hè? Geen heffing over het inkomen, maar een platte vermogensbelasting. Een soort jaarlijks te betalen percentage van de vermogenswaarde. En dan schrijft het FD, en ik quote hier even letterlijk: op de achterkant van een bierveeltje heeft Berkhout berekend dat een tarief van 1% voor zo'n belasting volstaat om de bijdrage van vastgoed aan de box 3 opbrengst op peil te houden. De totale opbrengst was 4,3 miljard in 2019. Minpunt is dat het toch al rommelige belastingssysteem er weer iets nieuws bij krijgt, schrijft Berkhout. Maar dat is volgens hem slechts een optisch nadeel.
Ja, dat is de vraag. We praten al heel lang over het vernieuwen van het belastingssysteem.
En het moet simpeler.
En dan komt er een box bij. Nou ja, Marnix van Rij is een fiscaal dier in hart en nieren. Dus hij zal het tijdschrift waarin het opinieartikel staat zeker ook lezen. Dankjewel, John. Misschien brengt hem dit, Marnix van Rij, op andere gedachten.
Vastgoed gezocht.
Ja, ik zeg het altijd wel, dit is de wereld van de stenen, maar vastgoed is al lang meer een kwestie van enkel stenen stapelen. Het gaat erom dat een gebouw ontwikkelt waarin mensen op een prettige manier hun werk kunnen doen en gewoon fijn kunnen wonen. Waarbij mensen bijna eigenlijk vanaf vanzelf goede buren worden. Johan Rolner is directeur van Area of People, het bedrijf dat dit voor hun opdrachtgevers faciliteert. Johan, van harte welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Ja, we gaan het dus in deze uitzending hebben over sociale infrastructuur binnen dat domein van het vastgoed. Maar wat is dat dan precies?
Nou ja, een sociale infrastructuur zou iets heel natuurlijks eigenlijk moeten zijn. We kenden vroeger natuurlijk nog de dorpen, waar mensen elkaar makkelijk wisten te vinden en helpen. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt door de digitale media heen, dat je de buurman niet meer kent. Dus wij bieden een heel concreet een bewonersapp aan, waar mensen langs mensen elkaar makkelijk kunnen vinden en helpen. En daar waar ze niet uitkomen, kunnen ze met een professional schakelen. En zo staat er een dorpstructuur waarbij dingen sociaal en ook professioneel lekker draaien.
Maar wat zijn dan de voorbeelden waarvan jij zegt, ja, daar zie je aan dat het meer een dorpstructuur is? En wat is daar dan het tegenovergestelde van eigenlijk overigens?
Nou ja, kijk, in een dorp gaat het over die hele alledaagse dingen. Je ziet in de vastgoedmarkt dat dat verbinden heel erg gekoppeld is aan verluxing. Hè? We gaan mensen verbinden zodat ze samen services gaan afnemen of een soort upgrading of events organiseren. Hè? Wil je dat leuks organiseren? Daarom gaan we mensen verbinden. Maar we zien dat vanuit Air of People zien we dat dat verbinden, dat je daar geen intrinsieke motivatie voor hebt om alleen maar naar events te gaan. Dus wij verbinden mensen langs hun simpelijke sociale uitdagingen. Dus bijvoorbeeld, mijn brandmelder gaat af. Help, ik ben niet zo handig. Mijn buurman geeft aan dat hij dat wel is. Ik kan hem een vraag stellen. En hij komt even naar binnen lopen. Het is mijn buurman. Het is ook veilig. Hij zit in de app zichtbaar als mijn buurman. En ik help hem even. En dat zijn een soort van excuses om elkaar te ontmoeten die er ontstaan. He, langs hele praktische dingen. Waardoor we elkaar later, als je zeg maar zo'n event hebt, makkelijker spreekt bijvoorbeeld.
Ja, dus je kiest een andere aanvliegroute. Waarbij normaal als mensen elkaar helpen, buren zijn. Ik vind het vrij normaal. Wij hebben in de straat een appgroepje. Ja. En daar komen allerlei vragen voorbij. Ja. Wie heeft er nog een goede schilder? Heeft er iemand een verticuteermachine voor zijn gras? Ja. Ik zoek een bepaalde stekkerbox voor mijn camping. Is dat het niveau waarop we dit moeten zien?
Nou, het niveau gaat een stukje verder. Hè? Dus ik denk dat wat jij aangeeft, dat een hele gezonde wijksdynamiek aangeeft. Hangt een beetje nog van de omvang ervan. Hè? Er wordt natuurlijk steeds groter gebouwd. Wat je ziet gebeuren is dat Facebook en WhatsApp die zich daarvoor laten lenen, echt praatgroepen zijn. Maar zodra je met meer mensen bent of het professionele wil gaan regelen, dan heeft dat beperkingen. Onder andere, dingen gaan door elkaar heen. Het gaat over de buurman die zijn kat kwijt is, tot en met inderdaad iets relevants over, we moeten iets repareren.
De brandmelder. Ja.
De brandmelder. Maar als je op een gegeven moment in gebouwen zit waar meer voorzieningen in zijn, kom je er ook niet samen altijd uit.
Ja, dus datgene wat jullie bieden, en dat moet je dan zomaar even uitleggen, maar dat richt zich dus meer op grotere gebouwen dan op straten.
Nou, interessant is dat, ik zal er iets meer over vertellen. We zijn begonnen inderdaad wat grotere gebouwen, waar inderdaad 100, 200, 300, 400 appartementen waren. En waarbij een bepaalde betrokkenheid en organisatiegraad wil hebben. En waarbij zeg maar beheerders ook hun dienstverlening bijna niet meer kunnen verlenen, omdat je dan, ja, je moet met groepen gaan praten. Hoe doe je dat? In plaats van 100 vragen beantwoorden over de lift die kapot is. Het is toch fijn als je op groepsniveau kan zeggen, jongens, we hebben hem binnen. Dus om gebouwen beter te gaan runnen, hebben wij die infrastructuur aangelegd.
Ja.
Wat je nu gaat zien in de tweede fase is dat wij ook vastgoed gaan verbinden in wat kleinere plukjes. He, dat daar gewoon in gebieden, bijvoorbeeld mensen gaan in Strijp S wonen, omdat ze dat een
Eindhoven.
Gaaf, ja. Eindhoven, Strijp S. Vinden dat een gave omgeving. Maar goed, komen dan eigenlijk, die gaafheid zit natuurlijk in andere mensen leren kennen. En dat gaat over de grens heen van de eigenaar. Dus in gebouw A zit een Trudo, in gebouw B zit een Rail OV, in gebouw C zit een andere eigenaar. En je ziet dat mensen binnen zo'n gebied met elkaar willen verbinden.
En ja, precies. Dus ook, je hebt Strijp S, het is best wel een groot gebied. En dan heb je verschillende eigenaren, verschillende ontwikkelaars, verschillende beleggers.
Ja.
Die uiteindelijk daar eigendom zijn van die panden. Betekent dat die vastgoedontwikkelaars en pandeigenaren, ook institutionele beleggers, uiteindelijk jullie klanten zijn?
Ja.
En wat levert dit dan voor hun op?
Ja, nou ja, dus inderdaad, beleggers, ontwikkelaars, woningcorporaties, onze klanten, dat zijn de eigenaren van het vastgoed. Wat je zag toen wij startten, wilden ze meer, ging het meer langs de as van klanttevredenheid, inzicht in je vastgoed, wat speelt daar, beheer, service verbeteren. En nu zie je dat daar ook andere uitdagingen gaan spelen. Bijvoorbeeld woningcorporaties, die hebben als doelstelling om de leefbaarheid te verhogen, een soort van social impact te maken. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je dat meetbaar? Ze hebben een leefbaarheidsbudget om barbecues te organiseren, bijvoorbeeld. Maar hoe maak je dat meetbaar? Dus als je zegt, het wordt steeds belangrijker hoe waar we ons geld in steken en wat het oplevert, dan kun je een platform gaan gebruiken om dingen meetbaar te maken. Dus dat is één. Twee, ik denk dat wat heel belangrijk is in deze tijd, dat je ziet is dat alle kosten stijgen. Dat weten we. Hè? De bouwkosten stijgen, rentekosten omhoog. Heel veel uitdagingen. En wat wij als Earth People zien is dat je die bewoner veel meer als een partner moet gaan betrekken. Een soort asset. Hè? Waar je zegt dat die bewoner, die kun je in het proces van ontwikkeling, in het proces van beheer, gaan betrekken als partner. Die kan meedenken, praktische oplossingen bieden. Waardoor dat direct kostenverlagend werkt. En ook direct verbindend werkt. Hè? En ook weer sociaal waardeverhogend.
Maar waarom werkt het kostenverlagend? Want als er wat moet gebeuren, als er iets kapot is, als er iets moet worden aangelegd, die kosten gaan toch gemaakt worden.
Ja.
Het feit dat de bewoners daarvan op de hoogte zijn, of de bewoners melding doen via het sociale platform wat jullie dan bieden, dat maakt het toch niet goedkoper?
Nou, je ziet dus dat heel veel heeft te maken met mensen goed informeren. Dus je ziet dat in onze platforms ongeveer 30% minder meldingen, reparatiemeldingen binnenkomen. Omdat mensen zeggen, ja, die vragen naar de bekende weg. He, die zijn de bekende deur aan het intrappen. Dat ligt bij jezelf. He, dus een brandmelder, dat is iets wat je misschien niet kan doen. Maar ergens een trekkende deur of iets anders kleins wat je zelf op kan lossen of wat onder je eigen verantwoordelijkheid valt, dat kun je zelf doen. En je ziet bijvoorbeeld ook die lift die langskomt. Ja, als 50 mensen die lift melden, moet dat 50 keer ook gereageerd worden. Als je dat collectief kan doen.
Oh, zo gaan de kosten van de communicatie gaan een beetje naar beneden.
Communicatie naar beneden, meldingen naar beneden. Maar ook aan de andere kant zie je dat, en dat is wel echt iets interessants. Dus met betrokken bewoners zorgen ook beter voor je gebouw. Je ziet ook daar waar we het meten dat onderhoudskosten naar beneden gaan. Ja. Dat mensen elkaar aanspreken.
Gaat het nou over zowel huur als koopappartementen?
Ja, gaat
het
wel
door elkaar heen?
Ja, gaat huur. Je ziet veel dat er. Wij richten ons wel voornamelijk op huur, maar je ziet veel gebouwen. Daar zitten huurders en kopers ook samen. Ja. Ja. En daar heb je ook heel veel communicatie uit.
Nu is er in Rotterdam al een jaar of 15, 20 het initiatief van de Opzomer mee. Dat is een initiatief vanuit de sociale structuur om straten te opzomeren. Veel van onze luisteraars zullen er wel eens over gehoord hebben. Het is heel Rotterdams. En dat betekent dat je in de straat een barbecue gaat organiseren, bijvoorbeeld. En dan krijg je een klein budget van via een stichting van de gemeente. Daar moest ik direct aan denken. Ja. Maar wat je in dat opzomeren ziet, is dat er een voortrekker is. Dat er iemand is die de boel aanjaagt. Mm. Die heel erg de kartrekker van dit soort initiatief is. Ja. Werkt dat hier ook zo niet in de praktijk? Dat als er 100 mensen in een pand wonen, dat er 10 heel actief zijn op de app. En 90 zijn eigenlijk, net zoals ik op Instagram, vooral lezers.
Ja. Ja, ik ben zelf ook vooral een lezer. Hè? Ja, dus ik denk ook, hoe definieer betrokkenheid? Wij zien inderdaad dat je zeg maar voor een gezonde gemeenschap heb je ongeveer 5% nodig die echt kartrekkers zijn. En dan heb je al voldoende. Ik zit zelf ook in communities en lees daar voornamelijk. Dus met LinkedIn ook. Ik zeg daar niet zo heel veel, behalve dan eigen dingen. Maar dat betekent niet dat ik het niet waardeer. He, en wat je ziet is dat bijvoorbeeld een woningcorporatie die praat dit met 15 of 15 bewoners. En dan hopen ze dat ook die bewoners weer de afspraken die ze onderling hebben gemaakt doorgeven aan de rest.
Ja, dan zijn ze afhankelijk van die bewoners.
Ja, en of ze komen of niet. En andere mensen die denken, ja, maar daar vind ik wat van. Terwijl in een platform is dat heel transparant. Hè? Mensen zitten daarin. We zien dat 94% van de mensen, we hebben een gemiddelde adoptie van 94% over bestaand en nieuw.
Ja.
En dat geeft volgens mij aan. En die mensen gaan ook niet zo snel meer uit.
Maar is er ook een verplichting dat ik als bewoner, als ik de app niet heb, hè, want het gaat via een app en een platform waar je het over hebt, dat ik eigenlijk niet kan communiceren met mijn eigenaar van mijn pand, met mijn verhuurder?
Ja, nee, dat kun je wel. Het is niet verplicht. Hè. Dus een eigenaar heeft in dit geval een beheerder of de beheerafdeling heeft natuurlijk gewoon een telefoonnummer, heeft een e-mailadres, heeft vaak ook een portaal. En daar kun je bereiken. Maar wat je ziet is dat zo'n beheerder die kan niet met een groep praten in zo'n portaal. Dat is gewoon vaak eenrichtingsverkeer.
Ja.
Dus zij zeggen, joh, luister, dit is een app, die hoort hierbij. Daar zitten je buren in, daar staan documenten in.
En dat doet dus eigenlijk iedereen.
Ja, in de praktijk wel.
Ja. Het markante pand The Valley langs de A10. Iedereen heeft het ondertussen wel eens gezien met die prachtig ontwerp. Ja. Met die mooie bomen op de balkons. Is ook een klant van jullie. Mm-hmm. Maar het grappige is, daar zitten ook bedrijven in. Mm-hmm. Hoe werkt het dan?
Nou ja, ik denk dat bedrijven die hebben een iets andere rol. Hè. Dus wat we daar gedaan hebben is, voor de kantorenstuk van Valley is een aparte app. Als voor de bewoners. Die hebben een eigen app met eigen communicatie. Daar waar er zeg maar overlap is bijvoorbeeld met de parkeergarage, daar zou je kunnen zeggen, hey, dat gaat bij de huurders aan. Hè? Daar parkeer allebei. En daar komt een update die je samen kan lezen. Dus wij kunnen in die zin kunnen wij gescheiden omgevingen maken en dingen, laten we zeggen, combineren daar waar relevant.
Ja, en dat heb je daar dus ook gedaan. Nou zijn dat ook hele dure huur- en koopappartementen die daarin zitten. Voor die mensen is het misschien volstrekt logisch dat er zo'n app bij komt met een enorm service level.
Ja,
dat is eigenlijk de wereld waarin ze leven.
Ja, nou ja, ik denk dat de definitie van service, wat ik wel interessant vind, is dat ook juist bij Envalley is dat volgens mij een van de eerste dingen die de mensen daar wilden doen was een kookgroepje opzetten. Dus je ziet
een
ook,
kookgroepje?
Ja. Ja. Dus je ziet dat, we hebben laten zeggen de community daar nog een beetje uitgesteld. Hè? We hebben gezegd dat gaan we later doen, we gaan het stap voor stap doen. Dus daar is nog niet geactiveerd. Maar er konden mensen wel één op één met elkaar communiceren.
Is de voertaal Engels daar in de app?
Voornamelijk.
Ja, dat denk ik aan. Expats en dat soort vormen. Ja.
Ja, maar er zit ook een vertaal. Dus we hebben een vertaling, integratie met een vertaalplatform gemaakt, waar je met 70 talen kan vertalen. Ja.
Maar mensen wilden een kookgroepje. Nou, dat raakt eigenlijk aan mijn volgende vraag.
Ja.
In welke mate kun je hier ook heel cynisch over zijn? Kijk, het is mooi dat jij het maakt, hè, en dat je technologie inzet voor deze community. Maar zegt het ook iets over de maatschappij dat we het dus heel moeilijk vinden om gewoon zelf op een normale manier met onze buren in contact te treden en gewoon eens aan te bellen drie deuren verder in het appartement. Je hoort wel eens van die verhalen, mensen zeggen, ik woon in een appartementenblok, ik ken daar eigenlijk bijna niemand. Maar de eenzaamheid van de stad, dat. Moet je er ook niet een beetje cynisch over worden? Of van worden eigenlijk?
Nou, ik denk als we met elkaar kijken, je moet een beetje, als je de context ziet, hè, van hoe de stad zich ontwikkeld heeft, is het wel, ja, los van cynisch, is het makkelijk te verklaren dat het zo loopt. He, dat je met elkaar een telefoon hebt, dat je met je neef in Canada praat, maar niet met je buurman. Ja. He, dat is ook gewoon hoe het gegaan is. Het is de weg van de minste weerstand.
Mm-hmm.
En wat wij nu zien in de vastgoedmarkt is dat het tot nu toe heel vaak ontmoeting opgelost. Dat men probeerde om ontmoeting op te lossen in de hardware. Dus we hebben gemeenschappelijke ruimte gecreëerd. En dan gaan we ervan uit dat dat de oplossing is voor ontmoeting. Nou, we weten allebei dat dat dus niet zo werkt.
Nee.
En daarom zeiden we ook de excuus om elkaar te ontmoeten. En wat interessante daar dus denk ik van is, even los van cynisme, is ik zit met name in appgroepjes met allemaal mensen zoals ik zelf. He? Dus de mensen, ja, van je sportgroep.
Dat is ook een beetje het lot van deze tijd.
Ja, dus je kijkt in die zin maatschappelijk gezien 12 keer in de spiegel. He? Allemaal mensen zoals jij.
Ja.
Terwijl dat voorbeeld van die brandmelder, dat kan zijn dat jouw buurman een Surinaamse meneer is van 65.
Super handig is.
Heel erg handig is. En als je hem in die gemeenschappelijke ruimte had gestaan met je biertje in je handen, had je waarschijnlijk niet naar hem toe gelopen. Dus het is juist mensen niet zoals jij die je wil verbinden. En heb je dan daadwerkelijk, denk ik, ook wel een app voor nodig blijkbaar.
Ja, dus in die zin zeg jij, is het echt een toevoeging en moeten we er niet cynisch van worden dat we in een maatschappij terecht zijn gekomen, ja, waarin we elkaar dus niet meer zo makkelijk aanspreken en elkaar zo makkelijk vinden?
Nee, ja, ik denk het cynisme zit er dus in, waardoor ik optimistisch ben, is dat ik zie dat mensen een intrinsieke motivatie hebben om het wel te doen.
Ja.
Vandaar,
ja,
die hoge adoptie. Dus mensen willen het wel, maar heb je daadwerkelijk, ja, ook vanuit efficiëntie, ja, hè, gewoon het hoofd van efficiëntie. En zet je in de rug nodig.
Ja. Hoe je gebouwen sociaal maakt. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Maar ja, dat gaat niet alleen over panden. Ook binnen wijken moet je als ontwikkelaar nadenken over de sociale infrastructuur. Mijn collega John van Schagen die sprak erover met een vastgoedconsultant die beleggers en ontwikkelaarsoverheden hierover adviseert.
Mijn naam is Norbert Bol. Ik ben directeur van Building Values. Dat is een adviesbureau op het gebied van vastgoed en infrastructuur.
En dat thema, sociale infrastructuur dus, noemt Bol voor elk type vastgoed belangrijk.
Want bijvoorbeeld als jij ergens gaat wonen en niet alleen dat dan de gebouwen er staan, maar dat er ook nog mensen zijn die het onderwijs geven of jouw brandje komen blussen of een beetje de veiligheid in de straat borgen.
Ontwikkelaars en vastgoedbeleggers hebben volgens hem voldoende oog voor het thema. Maar daarbij stuiten ze wel vaak op dezelfde vraag.
Wie gaat het doen? En daar zit natuurlijk een beetje het onderscheidende verschil in. Een heleboel onderwerpen zijn natuurlijk door de overheid georganiseerd. En mag je wel verwachten dat de overheid het ook, ja, de verantwoordelijkheid neemt dat dat allemaal gebeurt. Want we zijn er allemaal van afhankelijk, ook als beleggers. En we zien in de praktijk dat soms het veel makkelijker is voor een private partij om ook bepaalde diensten te verlenen. Omdat het gewoon ten gunste komt van het private vastgoed. Dus je ziet partijen die organiseren een bibliotheek mee of die organiseren bepaalde voorzieningen voor gebruikers. Dat dat toegevoegde waarde heeft. Maar daar zit eigenlijk een beetje het verschil in. Iedereen vindt het belangrijk. Alleen in wie zijn business case valt het nou?
Oftewel, wie gaat het bonnetje betalen? Voor wat betreft goede voorbeelden hoeft Bol trouwens niet lang na te denken. Die zijn er volgens hem in overvloed.
Bij scholen zie je dat bijvoorbeeld. Daar zijn kindcentra ontstaan. Waar scholen samen met kinderopvangorganisaties heel goed samenwerken. Je ziet ook, vaak noemen we dat ook wel multifunctionele accommodaties. En zeker als er dan bijvoorbeeld naast scholen en kinderopvang ook nog zorg is of dat er bepaalde sportfaciliteiten zijn of wat sociale voorzieningen. Dus het kan allemaal, maar het is niet structureel goed georganiseerd, zodat je het ook kan herhalen op alle plaatsen in Nederland, om het zo maar te zeggen.
Juist, vastgoedconsultant Bol in gesprek met John van Schagen. Ik praat verder met Johan Ronner van Area of People. Ja, wie betaalt het bonnetje, zegt hij. Is dat een issue in de markt? De bereidheid om te betalen voor dit soort service en dus dit soort structuren aanbrengen?
Wij zien dat niet. Wij zien dat eigenaren en ontwikkelaars en woningcoöperaties daar dat betalen.
Ja, of ben je dan te goedkoop?
Nou ja, dat vragen we ons ook wel eens af. Hè? Dus het is, maar je ziet ook dat, ja, dat vragen we ons terecht wel eens af.
Ja, hoe is het verdienmodel dan?
Nou, je betaalt bij ons per adres, hè, licentiebedrag per maand, per bewoner. Of nee, per adres moet ik zeggen, ongeacht hoeveel mensen op dat adres wonen. Dus wij zeggen, het hoort eigenlijk gewoon bij je woning, je sociale infrastructuur.
Ja, per adres, maar als er dus 100 appartementen in een gebouw zitten, is het dus maal 100.
Ja.
Ja, precies. Dus jij hebt er baat bij als er grote projecten komen waar veel mensen gaan wonen. Dan dat is goed voor jou voor die model.
Ja.
Ja, precies. Een ander aspect. Ik hoor allerlei mooie dingen als het dan gaat over onderhoud of het gaat over het organiseren van een bibliotheek of misschien een leesclub. Nou, dingen die voortkomen uit de sociale structuur. Maar we gaan toe naar een tijd waarin de informele zorg veel belangrijker wordt. Want de formele zorg kan de hulp voor oudere zorgbehoevenden in de toekomst gewoon simpelweg niet meer betalen. Ik zeg altijd, we hebben nu 800.000 80-plussers. Dat zijn er in 2040 1,6 miljoen.
Ja.
Ja, die mensen wonen allemaal thuis, want dat wil de overheid. Dus zullen we elkaar ook in die informele zorg moeten gaan helpen? Denk jij dat dit soort platformen ook daar een rol in kunnen gaan spelen? En zijn dus buren bereid om ook die stap te zetten? En dan heb ik het over even helpen met de kousen. Misschien zelfs wel uit bed helpen. Het zijn best wel heftige dingen in de privésfeer van mensen.
Ja. Nou ja, we zien natuurlijk onze oogste buren doen dat ook al wel. Hè? Als je kijkt dat landen als Polen, Hongarije, waar de familiestructuren wat meer intact zijn gebleven, dat het eigenlijk gewoon nog onderdeel van de cultuur is.
Ja, maar dan doet de familie het. Zo doen we het in Nederland ook. Dat heet de mantelzorg. Dat is bijna altijd familie.
Ja.
Maar de vraag is, gaan buren ook meer voor elkaar mantelzorgen? Ja. En gaan platformen zoals jij die biedt daarbij helpen?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, wij zien in ieder geval dat de eerste stappen daarin gezet worden, dat ouderen... Even stap 1 is, ouderen die elkaar in een online omgeving weten te vinden. En zeggen, hey, ik vind het belangrijk om, wat ze zelf zeggen, waardig oud te worden. He, dus dat ik ook nog iets van een ander kan betekenen. In mijn gemeenschap 2, dat ik sociale veiligheid heb. He, dat er als er dingen spelen, iemand staat zomaar aan de deur te bellen of ik heb phishing mail. Dat ergens gesignaleerd wordt. En 3, dat ik via een app makkelijk ook mijn service contact kan hebben. Dus ik denk dat dat iets is wat allerlei kosten wegneemt, hulp wegneemt. Je ziet aan de zorgkant dat als jij natuurlijk een groep mensen hebt die al elkaar met basisdingen helpen, schept ook weer tijd en ruimte en geld voor zorgvragen oplossen.
Ja.
Je ziet natuurlijk dat woonconsulenten, dat soort mensen bij ouderen heel veel tijd kwijt zijn en ook allerlei organisatorische dingen.
Ja, en daar zou een platform en een community ook een beetje in kunnen helpen.
Ja.
Maar dan blijft de vraag, ja, hoe ver gaan mensen? Doen mensen al boodschappen voor elkaar via jullie platform?
Ja, zeker.
Dat gebeurt al.
Ja, dus marktplaats, dingen delen, die elkaar helpen, boodschappen doen. Ook in coronatijd zag je het heel veel. Hè? Mensen die dus niet naar buiten mochten.
Ja.
Die heel voor elkaar boodschappen deden. Dat gebeurt. Kookgroepjes die er zijn. Dus mensen die maaltijden delen en klaarmaken. Dus dat gaat al best ver.
Ja. Is een pand met dit soort kopers en huurders erin, en vooral dan als het huurders zijn, meer waard dan als het niet dit soort communities heeft?
Nou ja, ik denk dat je de vraag stelt van, kijk, is een dorp meer waard dan een stapel stenen? Ik denk van wel. Ik denk dat een dorp meer waard is dan losse gebouwen. Ja,
maar gaat het dan ook beoordeeld worden? Stel, er komt een taxateur langs en het pand moet van de ene institutionele belegger naar de andere.
Ja.
En zegt, ja, maar er is een sterke community. Oh ja, maar dan is het 5 miljoen meer waard.
Ja.
Werkt het zo, denk je? Zit dat nog niet in het systeem?
Nog niet helemaal. Je ziet dat, maar het komt er dus wel aan. Het goede nieuws is, kijk, taxateurs kijken heel erg achteruit. Hè? Die kijken heel erg historisch en kijken naar de omgeving. En die hebben een bepaalde manier van mode van waarderen. Ik denk dat het ook op de schop gaat. Of niet dat aangepast moet worden. Maar door het hele grote ESG-framework er gekomen is. Natuurlijk een van de grootste frameworks ever. Wat geïmplementeerd wordt. En wat zegt, de maatschappij en alle financiële instanties waarderen kwalitatief en kwantitatief als jij duurzaam en sociaal bezig bent.
Ja.
Dus vastgoed wat natuur en sociaal inclusief is.
Ja.
Is
ESG, meer waard. Environmental en social.
Ja, social.
Ja.
Dus je ziet dat waarderingssysteem op dit moment wordt geïmplementeerd.
Vanuit Europa, hè? Daar komen richtlijnen voor.
Daar komen richtlijnen voor. En als je kijkt naar wat er met de E gebeurt, de environmental, is ongeveer 10 jaar geleden, 2011, zijn ze begonnen met meten. Wat doet het nou als een woning of een gebouw een energielabel heeft wat A of B is?
Ja, en C is nu verplicht. Dus, ja,
en dan zag je toen was het 2% meerwaarde, nu 11%. Hm. Dus nu, dat zal met S ook zo gaan.
Oké, dus zeker in de toekomst gaan panden met dit soort communities meer waard worden.
Zeker.
Nou, dat lijkt me een mooie takeaway van onze luisteraars. Van deze aflevering van Vastgoed Gezocht, Johan Ronner van Area of People. Dankjewel, fijn dat je er was. Dit was hem alweer. Abonneer je op ons programma in de podcastplayer. Dan krijg je automatisch, zoals gezegd, een berichtje als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. Voor nu bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Dag.
Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.